Jij bent de boodschap. Een thema wat al een poosje in mijn hoofd zit. Ergens een keer een artikel gelezen en daar kwam dit zinnetje in voor. En dat triggerde me. En dan dacht ik van, ja, dat is zo. Wij zijn de boodschap. En dan kan je zeggen van, ja, wacht even, Jezus is toch de boodschap? Ja, Jezus is de boodschap. Maar ik ga het uitleggen. Jij bent de boodschap. Vorige week was ik er niet, maar jullie hebben een preek gehad over passie. Ik heb natuurlijk even geluisterd, want ik was ook wel nieuwsgierig wat hij daarover ging zeggen. Passie hebben voor Jezus. Nou, ik weet niet hoe dat met jullie is, maar als ik bezig ben met het woord van God, als ik daarin dingen lees en leer, en als ik kijk wat God in mijn leven doet, wat ik met hem samen mee mag maken, dan raak ik steeds meer onder de indruk en steeds meer verwonderd over datgene wat Jezus heeft gedaan. Hoe zeg je dat? Je kan er heel makkelijk naar kijken van oké, Jezus is gekomen, is aan het kruis gegaan, hij is gestorven, hij is opgestaan, is naar de hemel gegaan. En dat is de boodschap. Dat is wat er gebeurd is met Jezus. Maar als je daarover nagedenkt, als je daarmee bezig gaat, ja, dan borrelt het bij mij. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar bij mij gaat het borrelen. En dat is passie. Dat is ervoor willen gaan. Gewoon van, ja, ik kan het gewoon niet in me houden. En dan is mijn verlangen ook dat ik met mensen in contact kom om daar iets over te kunnen vertellen aan anderen. En dan hebben we een probleem. Want dat lukt ons meestal niet zo goed. Dan zitten we van te hakkelen en te stotteren en we krijgen rode wangen en het zweet breekt ons uit. Hoe ga ik iets vertellen tegen iemand over Jezus? En het is ook lastig. Ik vind het ook lastig. Ik stap ook niet zomaar naar iemand toe op straat of zo, om even een gesprek aan te gaan. Maar we hebben wel allemaal de mogelijkheden om er iets mee te doen. We hebben allerlei verschillende manieren en methoden om het evangelie door te geven, of om het even in normaal Nederlands te zeggen, om het goede nieuws van Jezus te vertellen. Want als we tegen iemand zeggen van, ja, ik wil je het evangelie van Jezus gaan vertellen, dan hebben ze al zoiets van, waar gaat dit over? Wij gebruiken ook te veel christelijke taal. We moeten normaal Nederlands leren praten. Maar goed, dat komt ook nog wel aan bod. Het goede nieuws van Jezus vertellen kan dus op allerlei mogelijke manieren, methoden. De ene die gaat gewoon gesprekken aan, die zie je, en die loopt naar de een en de ander, en die heeft gewoon prachtige gesprekken en dat gaat allemaal perfect. En dan denk je van, wow, dat kan ik niet. Maar een ander is weer heel handig met zijn handen. Die laat met zijn handen, als het ware, de liefde van Jezus zien. Weer een ander bidt in stilte en gaat dan een keer een bakje koffie doen bij iemand en dan ontstaat er een gesprek. En weer een ander, die zit gewoon lekker op internet en die is daar volop bezig. Zo hebben we allemaal manieren, mogelijkheden om die boodschap te zijn. Om het goede nieuws van Jezus door te geven. Gewoon door te gebruiken de gaven en talenten die God ons heeft gegeven. Maar al die woorden die we spreken, of al die dingen die we doen, die zijn helemaal niets waard als mensen niet Jezus herkennen in jouw leven. Als het alleen maar uiterlijk is, als het alleen maar is van een hoop bla bla of een hoop doen, maar ze herkennen die woorden en die dingen die jij doet niet met van, ja, wat je zegt of wat je doet, dat zie ik bij jou in je leven. En daar loopt het heel vaak spaak. Daar gaat het heel vaak mis. Dus jij bent de boodschap, maar dat schept tegelijkertijd ook een stuk verantwoordelijkheid. Ik wil beginnen met een psalm, psalm 67. Dus als je Bijbel bij je hebt, zoek maar op. Ik heb niets op de beamer. We gaan nogal wat dingen lezen hier en daar uit de Bijbel. We gaan weer lekker bladeren. Maar ik wil beginnen met psalm 67. Een hele mooie psalm die ook iets zegt over het uitdragen van een hele mooie boodschap. Psalm 67, vanaf vers 1. Een psalm, een lied, voor de koorleider, bij snarenspel. Dus nou, hoe dat dan geweest is, weet ik niet, maar dat is zo'n zinnetje wat er vaak bij staat bij een psalm, die aangeeft van hoe dan zo'n psalm gebracht moet gaan worden. En dan gaat het beginnen. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op aarde uw weg kennen. Onder alle heidenen volken uw heil. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. De naties zullen zich verblijden en juichen, omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. De naties op de aarde zult leiden. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. De aarde heeft haar opbrengst gegeven. God, onze God, zegent ons. God zegent ons en alle einden der aarde zullen hem vrezen. Als je kijkt naar deze psalm, dan zit daar heel veel in. Het gaat natuurlijk in de eerste plaats gaat het over Israël, over het volk van God. Het is ook gericht aan Israël, het gaat over Israël. Maar deze psalm heeft ook iets van een soort nieuwtestamentische touch, zou ik haast willen zeggen. Er zit iets van een toekomstverwachting zit erin. Als je kijkt naar deze psalm, dan zie je in deze psalm dat God het volk zegent. En wat is het gevolg dat God het volk zegent? Dat is dat alle volkeren, de mensen daaromheen, God gaan loven en prijzen. Die gaan zien dat God God is. Dat is mooi, hè? Als je even voor jezelf, eigenlijk als we dan even naar onze tijd toe halen, wij zijn gezegend met Jezus. Met wat hij aan het kruis heeft gedaan. We hebben genade en alles hebben we zomaar voor niets ontvangen. Wij zijn gezegend. En dan zou het zo moeten zijn dat de mensen om ons heen dat zien, die zegen die wij hebben ontvangen, en ze gaan spontaan, gaan ze God groot maken. Gewoon omdat hij God is. Dat staat in deze psalm. Nou, als ik naar mijn leven kijk, dan denk ik van, daar moet nog wel iets gebeuren hier en daar. Ik heb nou niet helemaal de indruk dat als mensen naar mij kijken, dat ze spontaan God gaan loven en prijzen. Hoe komt dat dan? Is het dan niet goed zichtbaar of zo? Of ben ik dan te bescheiden? Hou ik het te veel in, zeg maar? Ik weet niet hoe dat met jullie is. Maar dat is eigenlijk wat deze psalm zegt. En dat is niet alleen voor die tijd toen. Er zit dus iets in wat doorverwijst, zeg maar, naar nu. Naar de toekomst. Jij bent de boodschap. Dus als God jou zegent met Jezus, ben jij de boodschap. Maar hoe kun je dan boodschap zijn? Moet je daar iets van doen? Of gaat dat vanzelf? Hoe werkt dat? Nou, ik heb gewoon een paar dingen eens even op een rijtje gezet. Niet in een bepaalde volgorde, hè, willekeurige volgorde, maar ik ga gewoon een paar dingen noemen. Er zijn nog veel meer dingen te noemen. Maar een paar wil ik er eventjes bij naar voren halen. En het eerste is dat het zijn van een boodschap begint bij jezelf. Geloof je het zelf? Als je het zelf niet gelooft, dan kun je proberen boodschap te zijn, maar dan komt het heel ongeloofwaardig over. Hè, als jij zegt van, oké, mijn boodschap is dat de bomen paars zijn, maar je gelooft het zelf niet, want eigenlijk zie je wel dat ze groen zijn, dan ga je wel proeven dat jouw boodschap nooit zo over kan komen dat iedereen gaat geloven dat bomen paars zijn. Dat lukt gewoon niet, want je gelooft er zelf al niet in. En zo is het eigenlijk met Jezus precies hetzelfde. Dus wil je boodschap zijn, zul je heel duidelijk voor jezelf bezig moeten zijn met dit boek. Want hierin ga je leren, ga je ontdekken wie Jezus is, ga je steeds meer ontdekken van wauw, zo is die dus. Het gaat een deel van jezelf worden. En dan is datgene wat je gaat vertellen, dat gaat dan ook geloofwaardig overkomen. Dus het stopt niet bij een zondagsgebed bidden. Van ziezo, dat was het, ik ben er. Nee, dan begint het pas. Het is een start, het is geen finish. Het is een start om samen met God bezig te gaan, om hem meer te gaan leren kennen, gaan ontdekken, te gaan, dat jouw relatie met hem verdiept wordt. En als dat gaat gebeuren, dan komt die boodschap die jij naar buiten brengt, als het ware, ook geloofwaardig over. Dus het begint bij jezelf. Als je de boodschap wil zijn, dan moet je kijken naar Jezus. Hij was natuurlijk de echte boodschap. En als we kijken hoe Jezus met mensen omging, hoe hij contact had met mensen in allerlei situaties, dan was hij altijd op een bepaalde manier bezig. Hij gebruikte allerlei woorden, gebruikte allerlei voorbeelden. Je moet dat allemaal maar eens lezen. Het is echt de evangeliën, de vier evangeliën staan vol met allerlei korte verhaaltjes en ontmoetingen en dingen die Jezus heeft meegemaakt. En daar is zo ontzettend veel uit te leren. Zo ontzettend veel uit te leren. Twee dingen, die kwamen wel altijd terug in die gesprekken. Liefde en geen veroordeling. Dat kwam elke keer. Gesprekken waren heel verschillend, maar deze twee dingen die kwamen elke keer terug, als het ware, als een rode draad daar doorheen. Hij benaderde iedereen in liefde en veroordeelde nooit. Hij liet zich leiden door zijn Vader. Hij liet zich leiden door de Heilige Geest. Ik kan niets doen wat ik de Vader niet heb zien doen, zei hij. Dus hij richtte zich heel duidelijk op zijn Vader in de hemel. Dus kijken naar Jezus. Hoe deed Jezus het? Zo kunnen wij het ook doen. Nou, om dan die twee dingen even wat verder naar voren te halen. In liefde benaderen. Hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat dan? Nou, in de Bijbel zien we prachtige voorbeelden daarvan. Ik heb er eentje uitgekozen. Zacchaeus, verhaal van Zacchaeus. Kennen jullie waarschijnlijk wel. Tollenaar die rijk geworden is, alleen niet op de juiste manier. Heeft op een vervelende manier zijn rijkdom vergaard. Is een beetje een klein mannetje. En kon door de mensenmassa, kon die niet zien van waar is Jezus, waar is die nou? Dus hij rent een stukje vooruit, klimt in een boom. Dan denkt hij, kan ik overal overheen kijken en dan kan ik in ieder geval Jezus zien. En wat gebeurt er? Jezus stopt bij die boom en hij zegt van, hey, Zacchaeus, kom naar beneden, want ik wil bij je zijn. Ik wil bij jou eten. Nou, dat is leuk als Jezus tegen je zegt van ik wil bij jou eten, zichzelf als het ware uitnodigt bij jou. De mensen eromheen die zagen dat niet zitten, hè? Die waren aan het morren en aan toestanden van wat is het nou, gaat hij naar een zondaar toe? Die mensen zouden wij ook kunnen zijn. Wij hebben ons oordeel ook al heel gauw klaar, hè? Van ja, maar die moet je niet optrekken, want, en met die, oh helemaal niet, want. En we weten er allemaal dingen over te zeggen. Wij hebben ons oordeel al klaar. Jezus niet. Die zegt van, Zacchaeus, kom. Ik wil bij je zijn. Ik wil met jou samen eten. En wat er dan gebeurt, dat weet ik niet. Dat staat verder niet uitgeschreven. Maar gewoon door te kijken naar wat Zacchaeus gaat doen, kun je een beetje aanvoelen van wat daar aan de hand is. Blijkbaar wordt Zacchaeus zo geraakt door gewoon de aanwezigheid van Jezus. Zijn liefde, zijn aandacht zien. Hij zit daar gewoon, hij is daar gewoon lekker ontspannen. Is hij daar? Staat hij ineens op? En dan gaat hij al zijn vergaarde rijkdom, die hij op onrechtmatige wijze bij elkaar gescharreld heeft, die gaat hij weer uitdelen. Dat doet de liefde van Jezus. Geen preek, geen veroordeling, niet van, schreef maar eens even luisteren, dit en dat heb je allemaal gedaan, en nu is het tijd dat je eens even recht gaat zitten. Want anders. Niets van dat. Ik zie Zacchaeus zo opstaan. Zo van, wauw, ik kan het gewoon niet meer in me houden. En er is een stukje passie aan het groeien in hem. En hij geeft alles wat hij onrechtmatig heeft binnengehaald, geeft hij weer weg. En dan is het mooie om dan ook te zien hoe Jezus daarop reageert. Wij zouden nog zoiets zeggen van, hé, eindelijk, dring het tot je door. En nou moet je het niet meer doen, hè? En wat zegt Jezus? Lucas 19, vers 9 en 10. Heden is dit huis zaligheid, redding, ten deel gevallen. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Niets van veroordeling, niets van terechtwijzing. Alleen maar van, hey, we zijn er. Dit is wat ik wil. Hier is redding gegeven. Hier is redding gekomen. Gaaf om dat zo te zien. De boodschap zijn is niet veroordelen. Als we kijken naar Jezus, dan veroordeelt Jezus nergens. Let op, hij is wel duidelijk. Hij is wel scherp, maar hij veroordeelt niet. Hij probeert door de woorden die hij gebruikt, door de voorbeelden die hij gebruikt, probeert hij mensen aan het denken te zetten. Ik heb net, voordat we gingen zingen, heb ik Johannes 3, vers 16 en 17 voorgelezen. Daar staat het ook, hè, dat Jezus zelf zegt van, ik ben niet gekomen om te veroordelen. Ik ben niet gekomen om iedereen terecht te wijzen. Maar ik ben gekomen om te redden. ben gekomen om te laten zien dat God van mensen houdt. Ik ben gekomen om de zooi die daartussenin staat, om die zelf op te lossen, mee te nemen naar het kruis. Jezus wil redden. Nou, als we bijvoorbeeld weer kijken naar Matteüs 7, gaan we niet helemaal opzoeken, maar mag je opschrijven eventueel, om zelf nog eens na te lezen. Daar staat het ook, hè? Oordeel niet, opdat je niet met datzelfde oordeel geoordeeld zult worden. Op het moment dat jij een oordeel uitspreekt over een ander, heb jij een probleem. Want jij wordt met dezelfde maat gemeten. Dus denk goed na welke woorden je gebruikt. Denk goed na hoe jij met dingen omgaat. Kijk eerst naar de balk in je eigen ogen, voordat je die splinter bij die ander kunt zien. Wij draaien het meestal om, hè? Die balk bij onszelf, die vergeten we, en we proberen die splinter bij die ander eruit te halen. En dan meestal op een niet zachtzinnige manier. En dan heb ik het gewoon over christenen onder elkaar, hè? Praten we nog even helemaal niet over de mensen daarbuiten. Een heel mooi voorbeeld daarbij is Johannes 8. Daar komen de geestelijke leiders, die komen met een op overspel betrapte vrouw, komen ze bij Jezus. Natuurlijk zit daar wat anders achter, hè? Ze proberen ze onderuit te halen. Maar die geestelijke leiders hebben een oordeel al lang klaar. In de wet staat stenigen. Klaar. En ze willen gewoon even de bevestiging van Jezus hebben van, oké, dat moet dus gebeuren. Hoe vaak hebben wij niet het oordeel al klaar over mensen? Dat we zelfs in gebed naar God toe gaan met mensen in onze gedachten en zeggen van, nou Heer, dat zou er toch wel moeten gebeuren. En zo waren deze geestelijke leiders ook. En dan gaan we kijken, wat gaat Jezus daarmee doen? He, ze moeten een paar keer vragen voordat Jezus überhaupt reageert. En dan zegt hij van, nou, weet je wat? Degene die zonder zonde is, die mag de eerste steen gooien. Ik denk dat hetzelfde gebeurde als net even. Een doodse stilte. Oeps. Niemand dorst die eerste steen op te pakken. En vanaf de oudste tot de jongste verdwenen ze allemaal. En dan zegt hij tegen die vrouw van, hey, daar zijn ze allemaal. Heeft niemand jou veroordeeld of geoordeeld? Of, nee, niemand. Ze zijn allemaal weggegaan. Nou, ik veroordeel je ook niet. Ik veroordeel je ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Jezus oordeelde niet over de geestelijke leiders. Hij liet het zelf ontdekken en hij oordeelde niet over die vrouw. Jezus is gekomen om te redden. Een prachtig voorbeeld wat we naar onszelf toe kunnen halen om ook op die manier bezig te zijn. Als je de boodschap bent, dan reken je ook niet af op de mate van geloof. Dat hebben we ook nog wel eens, hè? Dat we elkaar gaan afmeten van hoe groot jouw geloof is. Nou, geloof wordt niet in die manieren afgemeten, zeg maar. Als we kijken naar een mooi voorbeeld weer, Jairus. Ook een geestelijk leider. En die komt bij Jezus, zijn dochter is ziek. En Jairus die wil gewoon dat Jezus meegaat om zijn dochter beter te maken. En hij wil gewoon van, maar meekomen, hand opleggen en dan wordt ze beter. Nou, geweldig. Dat Jairus dat gelooft, dat hij op die manier bezig is. Maar terwijl ze onderweg zijn naar het huis van Jairus, gebeurt er iets. Komt er een vrouw die al jarenlang ziek is, van alles en nog wat geprobeerd heeft. En die heeft zoiets van, ik hoef alleen maar zijn kleed aan te raken en dan ben ik genezen. En dat gebeurt ook. Nou, het gaat niet onopgemerkt voorbij aan Jezus. Hij voelt kracht uit zich weggaan, dus is nog even dat gesprekje met die vrouw. En dan draait hij zich om naar Jairus en zegt hij, nou Jairus, zie je nou even hoe dat eigenlijk werkt? Zo had jij dat dus ook moeten doen. Doet hij dat? Nee. Hij gaat gewoon mee met Jairus. Hij verwijt Jairus niet aan gebrek aan geloof of kleine mate van geloof. Hij gaat gewoon met Jairus mee. En zijn dochtertje is dan inmiddels al overleden. Maar hij legt de hand op en hen laat ze opstaan uit de dood. Nergens veroordeling van, hé Jairus, nemen ze voorbeeld aan die vrouw of zo. Nee, de Heer Jezus komt iedereen tegemoet in de mate, om het maar even zo te zeggen, de mate van geloof die je hebt. Hij wijst niet af. Hij gaat met je mee daarin. Als je de boodschap bent, dan dien je de ander. Als Jezus met mensen bezig is, dan is heel vaak zijn vraag iets van, wat wil je dat ik doe? Wat wil je dat ik doe? Hij begint niet van, nou weet je wat, ik wil wel een aantal dingen doen, maar je moet eerst nog dit en dat en dat, en oh, dat moet je ook nog even oplossen, en zus en zo. Allerlei voorwaarden. Nee, die noemt hij niet. Hij zegt, wat wil je dat ik doe? Lees die verhalen maar eens. En dan kom je tot de ontdekking dat heel vaak een zinnetje in die strekking door Jezus wordt uitgesproken. En eigenlijk zou je kunnen zeggen van, Jezus had alle recht om zich als het ware boven de mensen te verheffen. Want hij is uiteindelijk de Messias, hè? Dus hij heeft alle recht om naar boven te gaan staan. Maar dat doet hij niet. En dan is een heel mooi voorbeeld waarin we zien wat het doel is van Jezus, is als hij met de discipelen in die ene ruimte is en waar hij de voeten van de discipelen gaat wassen. Johannes 13. En dan denk je van, wacht even, de Zoon van God, de Messias, die gaat op zijn knieën en die gaat die vieze stinkvoeten van al die discipelen wassen. Wauw. Zien we dat hier al bij elkaar doen? Tijltjes halen en even voeten wassen? Ik denk dat we ons allemaal zeer ongemakkelijk zouden voelen. Zowel degene die de voeten gewassen worden, als degene die het gaan doen. Maar Jezus deed het. En dan heb je die Petrus, hè? Ja, wacht even, maar dat gaat niet gebeuren. Petrus denkt het beter te weten. En we lachten misschien om. Maar zijn we meestal niet hetzelfde? Wij denken het ook beter te weten. Ja, wacht even. Dat is niet nodig. Kom nou. Ja, hij of zij, die wel natuurlijk. Maar ik, nee. Totdat Jezus het uitlegt. Dan slaat Petrus weer een beetje door van, ja, dan maar helemaal. Ja, ho, zegt Jezus, dat is ook weer niet de bedoeling. Daar gaat het even niet om. Maar het laat wel iets zien van dienen. Dat Jezus, de leeuw, de koning, de majesteit, de Messias, op zijn knieën gaat om jouw voeten te wassen. Ik denk dat we allemaal ons zeer ongemakkelijk zouden voelen. Maar dat is wel de boodschap zijn. Dienaar zijn. In Filippenzen 2, vers 5 tot 8, daar staat de volgende. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot in de dood. Ja, tot de kruisdood. Dat is wat Jezus heeft gedaan, hè? Hij heeft zijn goddelijke majesteit afgelegd om te worden zoals wij, een mens. Dat is dienen. Dat is naast iemand komen te staan. God had vanuit de hemel van alles nog wat kunnen proberen. Maar dan had altijd die gigantische afstand had er nog gebleven. Maar op het moment dat je naast iemand komt te staan, dan sta je op hetzelfde level en dan kun je op hetzelfde level met iemand communiceren. De boodschap is je vijand liefhebben. Dat vinden we denk ik ook wel een lastige. Maar de Bijbel spreekt er wel over. Paulus zegt het in Romeinen 12. Als je vijand honger heeft, geef hem te eten. Als je dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Wij proberen vaak verhaal te halen. Dat is onze natuur. Maar Paulus zegt van, nou, doe dat nou maar niet. En dat zijn niet alleen maar verzinsels van Paulus. Hè. Paulus heeft dat gewoon vanuit zijn relatie met Jezus, heeft dit opgeschreven. En Jezus zegt ook vaak genoeg in de Bijbel, dat we niet onze vijanden te pakken moeten nemen, zeg maar. Ja, we moeten ze te pakken nemen, alleen met liefde. Hoop dat maar als vurige kolen op hun hoofd. En dan smelten ze als het ware voor de liefde van Jezus. Als je de boodschap bent, laat dan mensen het zelf ontdekken. Mensen hoeven niet te geloven zoals jij gelooft. Mensen hoeven niet de dingen te doen zoals jij het doet. Ieder mens heeft recht op zijn eigen ontdekkingstocht. Er is niet één en dezelfde weg die mensen moeten gaan. Ja, er is één weg naar God toe. En dat is door Jezus. Maar er zijn vele wegen naar Jezus. Er is één weg naar God toe en dat is Jezus. Maar er zijn vele wegen naar Jezus. En wij denken vaak dat we, omdat er één weg naar God is, dat er ook maar één weg naar Jezus is. Dat is niet zo. Dan hebben wij het misschien wel verkeerd als dat zo zou zijn. En hij heeft een andere geloofsgroep, heeft het misschien wel bij het rechte eind. Maar zo is het niet. Een goeie om dat vast te houden. Zelf de boodschap zijn, betekent ook de ander leren kennen. Als wij met mensen bezig gaan en we hebben het idee van, deze persoon die kent Jezus nog niet, dus weet je wat, ik ga het hem eventjes gelijk maar vertellen. Dat gaat niet lukken. Ik heb het toch genoeg keren gedaan hoor. En dan krijg je het als een boemerang krijg je het terug. Je drijft mensen eerder verder weg van God dan dat ze dichterbij komen. Dus belangrijk is dat je eerst die ander leert kennen. Dat je gaat ontdekken van, hé, wie is die ander eigenlijk? En misschien heb je allerlei gesprekken en er komt God nog helemaal niet in aan bod. Maakt helemaal niet uit. Ga die eerst die ander nou eens leren kennen. Ontdek waar die ander mee bezig is. Wat zijn of haar vragen zijn. Want als je gelijk vanaf het begin komt met dat goede nieuws van Jezus. Natuurlijk, het is goed nieuws, maar het moet wel, goede grond treffen waar het in kan wortelen, waarin het kan ontkiemen. En als we zomaar wat dingen gaan zeggen, dan kunnen we de plank compleet misslaan en zelfs kan het zo zijn dat we anderen kwetsen. Ja, want in de Bijbel staat, en dan komen we met een batterij Bijbelteksten. Dat werkt zo averechts. Dat werkt zo averechts. Dus als jij de boodschap bent, dan betekent dat dat je de ander ook moet gaan leren kennen. Je bent zout en licht. Ik vergeet een tekst en die wil ik toch even voorlezen. Colossenzen 4 vers 2 tot 6, daar staat het volgende. Houd sterk aan in het gebed. Gebed is ook belangrijk, hè? Dat je bidt voor die ander. Bidt voor jezelf, dat je wijsheid mag ontvangen. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het woord opent om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe je iedereen moet antwoorden. Met andere woorden, Paulus zegt hier gewoon van, hey, denk even goed na voordat je iets zegt. En laat je leiden door Gods geest. En ga niet even zelf je eigen verhaaltje proberen af te draaien. Nou, er werd al iets gezegd over zout, hè? Je bent ook zout en licht. Dat vinden we terug in Matthäus 5, waarin de Heer Jezus dat ook zegt, dat we zout en licht zijn. Nou, zout is smaakmakend en bederverend. En ik ben niet zo'n kok, hè. Ik kan patat bakken en ik kan een uitsmijter maken, dan houdt het ongeveer mee op. Maar als je met eten bezig bent, dan heb je ook zout nodig. En soms heb je maar een heel klein snufje nodig en soms net een ietsje meer. En zo maak je het eten smakelijk. En zo is het met onze woorden ook. Onze woorden hebben soms ietsje zout nodig. Weet je wat wij vaak doen? We draaien een dopje eraf van de zoutpot en we gooien in één keer die klodder zout gooien er bovenop. Nou, doe dat eens met je eten. Ga je dat nog opeten? Nee, dan zeg je dat is vies. En zo kan het ook met onze woorden zijn. Als we daar te veel zout op gegooid hebben, dan is dat vies voor die ander. En dan staan we zelf te kijken van ja, maar het gaat toch over God? Ja, natuurlijk. Maar je houdt geen rekening met de smaak van die ander. Je daalt niet af naar het niveau van die ander om van daaruit te kijken van hoe kan ik verder. We zijn ook licht. Als je gezellig bij elkaar bent, je gaat lekker eten, dan zet je pakages op tafel, je maakt het gezellig, het is intieme sfeer, het is gewoon leuk. Dat is de juiste manier om het gezellig te hebben. Licht zijn betekent niet een bouwlamp van 1000 watt boven de tafel hangen. Ja, ik zeg het even zo, gewoon om te laten zien hoe wij vaak bezig zijn. Wij maken niet die gezellige sfeer om te kijken van hoe kan ik die ander benaderen, hoe kan ik die ander bereiken. Nee, we hangen die bouwlamp op en we zetten alles in het volle licht. Is dat gezellig? Niet echt. Als je een beetje inkijkt en het eerste half uur zie je niks meer. Maar vaak zijn wij wel zo bezig. En dat is niet de goede manier van boodschap zijn. Nou, er zijn nog heel veel meer dingen zijn er te benoemen. Ik heb er maar een paar benoemd. Er zijn nog veel meer dingen die alles te maken hebben met boodschap zijn. Jij bent de boodschap. En ik hoop dat jullie een beetje in de gaten hebben gekregen dat als je de boodschap bent, dat het dus Jezus is die als het ware door jou heen schijnt en zichtbaar wordt voor die ander. Dan gaat het niet meer om jou, dan gaat het niet meer om wie jij bent en hoe geweldig je bent en hoeveel je gestudeerd hebt en whatever. Dat is allemaal totaal onbelangrijk. Maar dan gaat die ander zien van, hé, jij hebt iets met Jezus. En dat vind ik wel interessant. Kijk, daar eens iets meer over vertellen. En dan gaat het als het ware vanzelf om dat gesprek te hebben, om dingen aan anderen uit te kunnen leggen. Nou, laten we een moment stil zijn om gewoon even dit ook tot ons door te laten dringen een beetje. En misschien heb je zelf situaties in je leven van, hé, hier kan ik en mag ik boodschap zijn. Voel je vrij om daar ook een gebed over uit te spreken. Dus laten we eerst een moment stil zijn. Ik begin wel even met gebed, ik zal het gebed ook afsluiten. Maar dan weet je van dat je vrij bent om een gebed uit te spreken voor misschien iemand, situatie of wat ook, waarin jij de boodschap bent. Dank u, Vader, dat u ons de kans geeft om uw boodschap te zijn in deze wereld. En, ik wil u gewoon maar bidden, Heer, dat u ons helpt om de gebeden uit te spreken voor die mensen die we in gedachten hebben. Vader, misschien vinden we het wel lastig om hardop over de mensen te praten, te bidden, die we in gedachten hebben. Maar Heer, voor u maakt dat niet uit. Voor u is het ook de woorden in ons hart, die hoort u ook. En we hebben aan heel veel mensen gedacht. We hebben misschien heel veel situaties in onze gedachten, kansen, mogelijkheden die we krijgen. Kansen en mogelijkheden die we misschien nog niet eens weten, of die we graag zouden willen. Om naar die mensen toe die boodschap te zijn. Iets van Jezus te laten zien. Vader, en misschien denken we met z'n allen wel van, dit kan ik niet, dit ga ik niet redden. En dat is ook zo. Vanuit onszelf zijn we niet in staat om uw boodschap, dat prachtige nieuws van uw Zoon Jezus, op een goede manier te verwoorden. Of om ingangen te vinden. En daarom ben ik u enorm, enorm dankbaar, Heer, dat u ons niet als wezen hebt achtergelaten toen u terugging naar de Vader, maar dat u ons uw geest hebt gegeven. En dat uw geest in ons is. En dat we door uw geest inzicht krijgen, dat we door uw geest woorden krijgen, dat we door uw geest ook de kansen en de mogelijkheden zien. En ik bid, Vader, dat we in de komende periode, dat we dat allemaal mee mogen gaan maken. Dat we in de contacten die we hebben met mensen, misschien mensen dichtbij, vrienden, familie, buren, op het werk, misschien mensen ver weg die we gewoon onderweg ontmoeten, nog nooit gezien hebben, maar dat we die kansen krijgen, Heer, om iets van u te laten zien. Op de manier zoals u dat in en door ons heen wilt doen. Geef ons die vrijmoedigheid, Vader. Geef ons ook de rust en de vrede daarin. Dat het ook niet iets is dat we onszelf opleggen van ik moet en ik zal nu iets moeten doen, want er is over gesproken. Nee, Heer, dat we gewoon lekker ontspannen in de relatie met u in bezig mogen zijn. Vader, zo bid ik uw zegen uit over al die mensen die we in onze gedachten hebben of hebben gehad. En dat zij op de een of andere manier dat geweldige nieuws van Jezus zullen horen, zullen proeven en zich zullen toe-eigenen. En dat vele, vele van die mensen tot geloof gaan komen. En dat is niet het eind, dat is een begin van een nieuw leven samen met u. Geef, Heer, dat we veel feest mogen vieren. In Jezus' naam. Amen.